toch maar zitten. En ik denk dat dat een stuk beter gaat. Wordt dat geprojecteerd even, het thema van deze dag. Want die thema's die zijn ons voorgelegd door... Juist, dat is hem. Door het team van hier. En het thema van deze dag is de diepe vreugde van een heilig leven. De diepe vreugde van een heilig leven. En ik denk dat je dat lijkt al heel ver weg, hè? Een heilig leven. Als ik u zou durven vragen wie van u leidt er een heilig leven, steekt niemand zijn vinger op, want daar kom je zeker niet voor uit. Een christen, een heilig leven. En toch heeft God in alles voorzien om christenen te maken tot heiligen. Ook u en mij. Daarvoor had God over het allerbeste wat hij had. Zijn geliefde zoon. Die liet hij de dood injagen voor u en voor mij. Om ons te kunnen maken tot heiligen. En dat begon toen hij op aarde was al in Gethsemane. Daar hield God hem een beker voor. En die zat vol met uw en mijn zonden. En die moest Jezus drinken. En hij kon het niet. Hij had nooit gezondigd. Hij kende geen zonde. En tot 3 keer toe vroeg hij de Vader: Vader, wilt u deze beker aan mij laten voorbijgaan? Tot 3 keer toe zei hij er ook bij: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar neem deze beker van mij weg. En hij had het er zo angstig was hij, zegt de Bijbel ons, dat hij neerknielde bij dat bidden en dat het zweet van zijn aangezicht droop en als bloed op de aarde kwam. Niemand van ons kan ons voorstellen wat dat betekent heeft. Dat Jezus, Gods eigen Zoon, uw en mijn vuil indronk. Hij deed het wel. Hij zag u. Dat is hier wat. Want u bent niet begonnen, ik ook niet, met God te dienen en God lief te hebben. Hij begon. Wij hebben lief, zegt de Bijbel, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij begon. Hij zet het ook door, hij maakt het ook af. En hij verlangt ernaar, hoe zwaar het ook was, hij dronk uw en mijn zonde in. Nam dat in zichzelf op. Toen was u het kwijt. Ja, zo spreekt de Bijbel daarover. Maar hij zat ermee. Want ze leidden hem van Gethsemane naar Golgotha. En toen de Vader zijn zoon zag vol zonde, keerde hij zich om en keerde zich af. En toen Jezus aan het kruis hing, riep hij uit: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God kon niet anders. God kan de zonde niet aanzien. En daar hing hij aan het kruis voor u en voor mij. Zegt dat u wat? Als u dat nou leest in de Bijbel, over Gethsemane, over Golgotha, huilt u dan wel eens? Dat had hij over voor u. Om u tot een heilige te maken. Want dat is het thema van deze dag. De diepe vreugde van een heilig leven. En ik wil dat proberen wat te illustreren uit het leven van David. En ik lees, nou laat ik eerst zijn verhaal vertellen. En dan ga ik met u Psalm 32 lezen. Maar eerst maar het verhaal David. Ja, wie kent David niet? We kennen David van 2 dingen. Van Goliath en van Bathsheba. Ik ga u vanmiddag dat nog even apart zeggen, maar ik heb mijn laatste boek wat ik geschreven heb, gaat over David. En vanmiddag pak ik dat opnieuw op, dat ga ik nu niet doen. Maar David, heb je weer zoiets als een doodgewone herdersjongen. Maar het gaat in Israël niet goed, want ze hebben een koning, koning Saul. En die begon goed, maar eindigde heel slecht. Hij deed zijn eigen zin. En God zegt op een gegeven moment: ik heb het gehad met koning Saul. Dat zegt hij tegen zijn profeet, tegen Samuel. En ik ga hem afzetten. Ik stop met hem. En dan ga jij dus nu naar Bethlehem. want ik heb in Bethlehem een man gevonden naar mijn hart. Oh, zo heet David, de man naar Gods hart. God had hem gezien als een jonge knul bij de kudde. Daar zat hij met zijn citer of gitaar of wat het ook was. En dan zong hij daar. En dat waren allemaal liederen die hij zelf gemaakt had. David heeft 78 psalmen geschreven in zijn ongelooflijk drukke en zware leven. 78 psalmen. En we kennen ze nog. En de bekendste psalm van David is natuurlijk psalm 23. Daar zit hij, ik zie het voor me. Zit hij met zijn gitaartje in de hemel, kijken ze toe. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden, hij verkwikt mijn ziel. Enzovoort. En zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Want hij is bij me, hij zingt het voor God dus. Gij zijt bij me, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En in de hemel zien ze dat. En moet je eens kijken, die jongen. En God ziet dat. En God zegt tegen Samuel, ga naar Bethlehem. Ga naar Isaï, die heeft 8 zonen. En 1 van die zonen zul jij in plaats van koning Saul nu gaan zalven tot koning over Israël. En Samuel komt daar en er wordt een maaltijd aangericht. En dan komen de jongens binnen. Eerst de oudste Eliab. Rijzige kerel, mooie man. En Samuel denkt dat moet Salom zijn. Eerstgeborene. Maar God zegt, nee Samuel, jij ziet aan wat voor ogen is, maar ik zie het hart aan. Deze is het niet. En dan komt de tweede en dan zegt God, deze heb ik ook niet verkoren. En dan komt de derde. En dat gaat tot de 7e aan toe. En dan zijn ze op, want er zijn maar 7 jongens daar. En dan zegt Samuel, heb je soms nog meer jongens? Want deze zijn het niet. En dan zegt Isaï, ja, ik heb er nog 1. Ja, die zit bij de schapen, jonge knul. Ja. Laat hem halen, zegt Samuel. Want zolang hij er niet is, gaan we niet aan de maaltijd beginnen. En dan komt hij binnen, David. Bij zijn grote broers, die allemaal een beetje op hem neerkijken. En dan zegt God, dit is hem. Dat heeft God ook, als u een kind van God bent, heeft dat God dat ook van u gezegd hoor. Dit is hem. Ik kom uit een groot gezin. Dit is hem. En geen enkel kwaad woord over mijn andere broers en zusters, maar dat is, ik kan daar zo van genieten. Hè? Ik begon niet. God begon. En dat bij u ook. En als u dat kent en u weet dat u een kind van God bent, dan verheugt u zich daarover. God zag u, zoals God David zag. Dit is de man aan mijn hart. En dan gaan de dingen heel snel in het leven van David. Want als je dan gaat Samuel hem tot koning zalven. En als God eenmaal in je leven begint, dan neemt hij ook de leiding. Dat heeft voor- en nadelen. Ja. Ik was niet bereid om mijn leven aan God te geven, omdat ik wist, dan neemt u de leiding. Ik was 25, ik ben in de kerk opgegroeid, heel actief in de kerk. En toen werd ik meegenomen door een vriend van me, die zat iedere keer te zeuren, je moet eens meegaan naar een jeugdweekend. Zo mooi, zou je fijn vinden, maar ik had helemaal geen zin, want ik was er toch. Ik ga u niet het lijstje noemen nou van wat ik allemaal deed in mijn kerk, maar dat was veel. En ik dacht, ja, wat moet ik nou nog meer doen? Dit is het. Maar ik wilde van dat gezeur af. Dus ik dacht, nou, laat ik 1 keer meegaan. Dan hou ik je toch als vriend. En toen kwamen wij daar in een jeugdherberg. En daar waren 200 jongeren. En de eerste gedachte, zonder dat iemand dat zei, de eerste gedachte die op mij afkwam was, jullie hebben iets wat ik niet heb. Dat is hard, als je denkt dat je het hebt, als je denkt dat je er bent, en dan zonder woorden geconfronteerd worden met, nee, jullie hebben iets wat ik niet heb. Als ze zongen, ik had dat nog nooit zo gehoord, de prediker begon, het leek Mozes wel, en het was zo indrukwekkend, en ik ging daar begrijpen dat een christen iemand is die zijn hele leven aan God gegeven heeft. En dat wilde ik helemaal niet, daar kom ik op terug, maar even een voorbeeldje. De Heer Jezus is met tienduizenden mensen op pad al een paar dagen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, hebben jullie niet wat te eten voor ze? Want dat gaat zo niet goed. En dan zei de discipelen, ja heer, moet eens kijken, want de scharen aan mensen. En moet eens kijken waar we zijn hier in de wildernis. Dat kan niet. En dan zegt de Heer Jezus, ga eens kijken. Misschien is er wel iemand die iets bij zich heeft. En dan komen ze terug met de jongen met 5 broden en wat was het, 3 vissen geloof ik. Stelt en die komt bij Jezus en geeft het aan Jezus en Jezus breekt het. En de massa mensen worden eten gegeven van die 5 broden. En ze hebben nog 12 korven met broden over. Kruimels over. Dat is wat er gebeurt als je je leven aan Jezus geeft. Die jongen had het natuurlijk ook kunnen uitdelen zo om zich heen. U wat en u wat. Dan had hij misschien, noem maar eens wat, dat stel er waren 10.000 mensen. Dan had hij misschien wel 20 mensen te eten kunnen geven van zijn broden. Maar dan waren er 9.800 overgebleven die niks hadden. Voelt u wat een waarde of het heeft om je leven helemaal aan Jezus te geven en te zeggen, u mag ermee doen wat u wil. Nog een andere gedachte daarover. Stelt u zich nou eens voor dat die jongen gezegd zou hebben, Heer, hier hebt u mijn 5 broden, maar u moet ze wel heel houden. Dan had Jezus gezegd, jongen, neem ze maar weer mee, want dan kan ik er niks mee. Ik vertel dit vaak in jeugdgroepen. Dan zeg ik, wie van jullie heeft zo zijn leven aan Jezus gegeven met daarbij de restrictie van, u moet me wel heel houden. Heb je niet hardop gezegd, maar dat zat wel in je hart. Wie van jullie? Dan gaan bijna alle vingers omhoog. Dat noemen wij religie. Met alles erop en aan. Maar de grote vraag in ons leven is, wat heb je met God? Wat heeft God met jou? Heb je een relatie met God? Daar kom ik regelmatig op terug op deze dag. Dat zult u merken. Want dat is het geheim. En even een voorbeeld uit de Bijbel. Toen Kaïn, 2 jongens, had Adam en Eva. Kaïn was de oudste. En Kaïn die gaat op een gegeven moment een altaar. Want die had van zijn ouders gehoord hoe het vroeger was voor de zondeval. Die gaat een altaar bouwen. En gaat naar zijn veld. En plukt daar de vruchten. En legt dat op het altaar en offert dat aan God. En zijn jongere broer Abel, die ziet dat. En die gaat ook een altaar bouwen. En die gaat naar zijn kudde. En die neemt een onschuldig lammetje en doodt het. Ziet u het voor u? Even een zijspoortje, ik kom terug bij die jongen hoor, maar even een zijspoortje naar Abraham. De enige in de Bijbel die de vriend van God wordt genoemd. Wat zegt God tegen Abraham? Abraham had 2 zonen, maar 1 moest hij de weg sturen, Ismaël. Toen had hij er nog maar 1 over. En wat zegt God tegen Abraham? Abraham, neem je zoon, de enige die je lief hebt, Isaac. En offer hem op een van de bergen die ik je ga wijzen. Dat kan toch niet. Dat vraag je toch niet aan je vriend als hij nog 1 kind over heeft? God wel. En Abraham ging, hij stond 's morgens vroeg op en hij ging. En hij bouwt een altaar op die plek die God hem gewezen heeft, waar nu de tempel staat, even zo ertussendoor. Ja, die staat er niet meer, waar nu de koperen koepel, gouden koepel staat. En Abraham gaat. En Adam maakt een altaar en bindt zijn zoon en legt hem erop, Isaac. En Isaac laat dat heel gewillig toe. En Abraham pakt zijn zwaard, zijn mes en heft het op. Om zijn zoon te doden. En dan komt er een stem uit de hemel. Abraham, Abraham. Doet die jongen geen kwaad. En dan zit er een ram tussen de struiken. En die mag hij dan offeren in plaats van zijn eigen zoon. Waarom doet God dat? Omdat God, al is het er, maar eentje. In alle eeuwigheden iemand naast zich wil hebben die weet wat God heeft doorgemaakt. Smart van God, je enige kind. Toch deed God dat en God laat dat aan Abraham zien. Terug naar die broden van die jongen. Als die jongen gezegd zou hebben, Heer, hier hebt u mijn brood, maar u moet het wel heel houden. Dan had Jezus gezegd, dan ben ik zeker van, jongen, neem ze maar weer mee, want daar kan ik er niks mee. En het klinkt een beetje hard, maar God kan weinig of niks met uw leven als hij het niet helemaal in handen krijgt. En ik garandeer u, dan gaat hij het breken. Ik zeg vaak tegen jongeren, jongens, als jullie een makkelijk leven willen hebben, moet je niet aan Jezus geven. Dat is absolute waarheid, maar ik kom daar straks ook nog een paar keer op terug. Maar terug dus naar David. En dan, God heeft hem gezien, hij wordt tot koning gezalfd. Op een dag, en want dan neemt God alles over, dat wou ik zeggen. Op een dag, dan komt er een bediende van koning Saul. En die zegt, de koning vraagt of u aan het hof wil komen. En David zegt, waarom? Hij zegt, nou, koning Saul is zeer regelmatig depressief. En dan is hij zo somber, zo depressief, dat wij gezegd hebben, koning, zullen wij gaan zoeken naar iemand die goed op de cita kan spelen, dan laten we hem spelen voor u en dan wordt u weer opgevrolijkt. En toen hebben wij gezegd, we weten er een. En daarom kwam hij, nee, hou toe David, wil je meegaan naar het... En dan zit David, de doodgewone herdersjongen, ineens in het koninklijk paleis. Prachtig is dat, maar gaat ook iedere keer weer terug naar zijn kudde. En dan... zegt zijn vader op een gegeven moment, je oudste zonen, je oudste broers zijn weg in het leger, want we zijn in oorlog met de Filistijnen, maar ga jij naar ze toe, gaan ze wat lekkers brengen, gaan ze eten brengen en neem wat mee voor de koning. David gaat, komt op het slagveld, daar liggen de legers van Israël en van de Filistijnen met een dal daartussen tegenover elkaar. En als David er aankomt, dan ziet hij dat daar een reus van een man tevoorschijn komt, 3 meter hoog, Goliath. En die staat te brallen. En die zegt, stuur me een man, dan zal ik met hem vechten. En als hij wint, hebben jullie de overwinning. En als ik win, hebben wij de overwinning. Maar er is niemand die durft. Ze krimpen allemaal in één van die scheldende en vloekende reus die daar staat. En David ziet dat. En is zeer verontwaardigd en zegt tegen zijn broers, waarom doen jullie niks? En die zeggen, joh, weg jij, ga terug naar die paar schapen die je hebt. Maar er zijn ook anderen die het gehoord hebben. Die gaan naar de koning. De koning, er is hier een jonge man en die wil vechten met Goliath. En koning Saul zegt, laat hem komen. En je ziet hem en je zegt, ja joh, het is goed bedoeld, maar dat kan niet. Heb je gezien hoe groot hij is? Jij bent een jonge man, je bent geen vechter gewend, dat moet je niet doen. En dan geeft David zijn getuigenis en zegt die koning, ik ben een schaapherder. En als er bij mij bij de kudde een leeuw of een beer kwam, dan ging ik hem, en die pakte een schaap of een lammetje, dan ging ik hem achterna en dan sloeg ik hem tot hij het losliet. En als hij zich dan tegen mij keerde, sloeg ik hem dood. En hetzelfde ga ik doen. Met die man van de Filistijnen. En de koning zegt, nou, doe dan in elk geval mijn harnas aan. Nou, dat past natuurlijk van geen kant. En dan gaat David met een slinger en een steentje en een stok in zijn hand, gaat die Goliath tegemoet. En Goliath is zwaar beleefd. Ik vertel het uitgebreid, omdat het zo mooi is. Mensen lezen veel te weinig in de Bijbel, maar de Bijbel is zo mooi. Nou, dit verhaal, ik vind dat, ik heb een klein zoontje van 8 en dan zeg, en die mag dan uit de kinderbijbel lezen. En dan zeg ik, wat gaan we lezen? En in de meeste gevallen zegt hij, David en Goliath. Bijbel is zo, één voor kinderen en voor volwassenen. Oh, terug naar David, die gaat hem tegemoet. En Goliath die brult en die zegt, kom jij mij tegemoet of ik een hond ben met een stok? Kom hier. Dan zal ik jouw vlees aan de vogelen des hemels geven. En David doet een paar stappen en stopt en zegt dan van zijn kant, ja, maar u komt mij tegemoet met een zwaard en met een speer en met een werfspies. Maar ik kom u tegemoet in de naam van de Heer, de Heerscharen, de God van Israël. En die zal uw leven nemen. Vind je dat een jonge knul? Niemand van ons zou het gedurfd hebben, ook niet, ik moet er niet aan denken. Oh, een man in Gods hart. En hij gaat en hij pakt zijn slinger en een steentje erin en hij slingert het naar hem toe, komt op zijn voorhoofd. Goliath valt, David rent er naartoe, pakt zijn zwaard en onthooft hem. En met dat onthoofde, met dat hoofd in zijn hand, aan zijn haren zal hij hem wel gepakt hebben, gaat hij naar de koning. En de koning ziet dat. En dan komen er vrouwen, een soort vrouwenkoren hebben ze in allerhaast georganiseerd. En die gaan zingen voor de koning. Het eerste couplet is prachtig. Dan zeggen ze, Saul heeft zijn duizenden verslagen. En Saul, goed, wat heeft hij dat nodig? Een beetje erkenning. Saul heeft zijn duizenden verslagen. Maar dan komt het tweede couplet. Het eerste couplet is, Saul heeft zijn duizenden verslagen. En het tweede couplet is, maar David zijn tienduizenden. En dat kan Saul natuurlijk niet verwerken. En de eerstvolgende keer dat David weer bij koning Saul is om op zijn citer te spelen, staat de speer van koning Saul naast hem. En op een gegeven moment pakt hij zijn speer en werpt hem naar David. Maar die had het waarschijnlijk aanzien komen en die kan het ontwijken. Nou, een bepaalde tijd later is hij weer aan het spelen voor de koning en gebeurt precies hetzelfde. Wilt Saul hem doden. Maar Saul merkt dat dat niet lukt en hij merkt dat God met hem is en niet met hem is, niet met Saul is. En dan gaat hij een legertje vormen en dan gaat hij David achterna zitten. Zijn leven lang, tot als een dertigste toe, wordt hij door het leger van Saul achtervolgd. Hij is nergens veilig. En dan komt dus tijd, komt de tijd dat Saul overlijdt en dan wordt David koning. En dan komt de gevaarlijkste tijd in zijn leven. Want er is een leger en een legeroverste, die heet Joab. En hij stuurt Joab naar de omliggende volken om daar te gaan vechten. En zelf blijft hij thuis. Kan niet, lieve mensen. Als je een christen bent, sta je in de strijd. En achterover hangen, dan ga je de fout in. Dat is nou eenmaal het leven. Strijd, de goede strijd van het geloof. Nou, daar is hij en hij heeft een prachtig paleis laten bouwen in Jeruzalem. En hij wandelt op zijn platte dak en kijkt naar beneden en ziet in de tuin van de buren een prachtige jonge Joodse vrouw die bezig is om zich te baden. En hij kan er zijn ogen niet van afhouden en roept een van zijn bedienden en zegt, wie is dat? Ook dat is Bathsheba, dat is de vrouw van Uria. En Uria die is met het leger weg, dus is nu alleen thuis. Ach, zegt David. Wat erg, zegt die vrouw helemaal alleen. Hoe heet ze? Bathsheba. Ga jij eens naar beneden, ga eens vragen of ze bij de koning op bezoek. Dat heeft ze wel verdiend. Want ze is zo alleen. Bij de koning op bezoek wil komen. En dat is ze ook door vereerd. En ze gaat. En ze hebben een goed gesprek met elkaar. En ik vertel het heel kort. Dat eindigt in bed. Daar ga je. De mannen Gods hart. Verschrikkelijk. En ik denk dat hij tegen haar gezegd heeft, denk erom, dit is iets tussen jou en mij, dat mag nooit iemand weten. Maar na een tijdje krijgt hij een briefje van haar. Ik ben zwanger. En dan zit hij in de problemen. Want wat moet hij daarmee? En dan stuurt hij een bode naar het leger, naar Joab, en zegt, haal Uria. Laat die bij me komen. Dan komt Uria, ik vertel het maar vlug, want het duurt te lang. Dan komt Uria en dan heeft hij een goed gesprek met hem. En zegt hij, nou, dan kan je vanavond lekker naar je huis gaan. Ben je een keer bij je vrouw. En ik zou een cadeau meegeven voor je vrouw. En dan denkt hij, nou, dan weten alle mensen, Uria is thuis geweest. Dus dat kind wat daar geboren is natuurlijk van Uria. Maar Uria doet het niet. Die blijft slapen buiten het paleis. En David hoort dat en nodigt hem nog een keer uit en gaat met hem eten en drinken en voert hem dronken. Ja, dat is je wat. En dan zegt hij, nou, dan ga je lekker nog een keer, je hebt de gelegenheid nog, ga lekker thuis slapen. En hij doet het weer niet, hij blijft buiten slapen en dan weet David het niet meer. En dan schrijft hij een brief aan de legeroverste en dan zegt hij, zet Uria vooraan in de strijd. En als de vijand optrekt, dan haal je het leger terug, zodat Uria sterft. De man had Gods hart. Dan gebeurt het inderdaad zo. Dan gaat hij dus terug naar het leger, Uria. En daar sneuvelt hij. En dan krijgt David een bericht van Uria is overleden. En dat is het dan. Maar bij David is, want dat is het thema, de diepte vreugde van een heilig leven. Bij David is geestelijk alles weg. Hij weet dat dit kwaad is in de ogen des Heren wat hij gedaan heeft. En daarover schrijft hij dan een psalm, psalm 32. En ik lees daar wat verzen uit, niet alles, maar een paar verzen. om te laten zien hoe verschrikkelijk of het is als je leven niet een heilig leven is. Hij zegt dit: welzalig is hij, Psalm 32, wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Welzalig, en dat was niet bij David, welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, in wiens geest geen bedrog is, want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zon, dus dat kan er gebeuren als je niet een heilig leven leeft. Als er iets is tussen God en u. Krijg je dit? Dan is God weg en dan is alles weg. Daarom is het zo heerlijk om een schone lei te hebben, lieve mensen. En ik durf dit te zeggen: een christen kan zondigen tot aan zijn dood. Maar toch, een christen is iemand voor wie zonde een uitzondering is. En als je gezondigd hebt, dan kan je daar niet voor slapen. Dat moet het zijn. En pas als je het beleidt, dan komt de vreugde van een heilig leven weer terug. Dat is de verhouding die God met ons wil hebben. En dat kan. God kan dat. God heeft in alles voorzien. Jezus is gestorven. Na de hemelvaart, 10 dagen later, kwam hij terug in de Heilige Geest. Ging persoonlijk in ons wonen en maakte dat uw leven wordt zoals zijn leven is. Daar kom ik ook een andere keer nog even op terug. Dat is Gods aanbod. En als u dat kent, dan is het donker en duister als er iets is in uw leven waarvan u weet het is niet goed. Daar moet ik wat mee. Soms ten opzichte van God. Soms ook ten opzichte van mensen. Dat je naar iemand toe moet gaan. Ik weet heel goed wat het is. Naar iemand toe moet gaan en zeggen: joh, ik was wel schuldig. Wees me vergeven. Dat is een schone lei. En dat is de diepe vreugde van een heilig leven. En daarom schrijft David deze psalm. Ik lees hem nog even uit. Want, zegt hij, en nu komt het mooie, mijn zonde, hoe kwam dat? Mijn zonde maakte ik u bekend. Nou, even nog weer. David wil het verbergen, maar is daarmee zijn God kwijt. En dan gaat God naar de spreekt de profeet Samuel aan en zegt, gaat tegen David zeggen wat hij gedaan heeft. Maar Samuel is zich bewust, als ik dat zeg, dan kon hij wel eens stijgeren en me de deur uitsturen. Dus hier komt een mooi verhaal. Ik vind het, die zegt: koning, er was een rijk man en die had 100 schapen. En die kreeg bezoek. En die wilde hem een maaltijd voorzetten. Maar hij kon er niet toe komen om 1 van zijn eigen 100 schapen te slachten en het hem voor te zetten. Daarom ging hij naar een ander die hij kende, die had 1 schaap, zijn ooilam. En dat stal hij en dat slachtte hij en dat zette hij zijn gast voor. En David stijgert. De man die dat gedaan heeft, zal sterven. En dat schaap zal hij 4-voudig vergoeden. En dan, ik zie het voor me. Zie je de profeet voor hem staan met zijn benen gevingerd. Gij zijt die man. En dan breekt David. En dat gaat hij hier vertellen. Want als David God kwijt is, dat is gek wat ik zeg, is God ook David kwijt en daar kan God niet tegen. Man aan zijn hart. Ik heb 1 keer in mijn leven al heel lang geleden dat ik zo iets op mij afkwam wat mij zo zwaar viel, dat ik God de rug toekeerde. Ik zei: ik wil nooit meer wat met u te maken hebben. U kunt geen God van liefde zijn als u dat toestaat in mijn leven. Ik heb mijn Bijbel weggelegd, ik heb niet meer gebeden, ik heb er niet meer over gepraat. Het is heel lang geleden gelukkig. En ik heb God vaarwel gezegd. En weet je wat er toen gebeurde? Toen liet God mij merken wat genade is. Toen liet God mij merken, ja, jij kan mij wel vaarwel zeggen, maar ik kan jou niet vaarwel zeggen. Jij kan wel buiten mij, maar ik kan niet buiten jou. Dat is genade. Dat is genade van Gods kant. Oh, wat is het heerlijk. Toen ben ik uiteindelijk teruggekomen door Gods genade. En nog steeds mag ik met de Heere God wandelen. Nou, dat punt is bij David ook gekomen. Toen hij zegt dan, mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zei, ik zal de Heere mijn overtreding belijden en u vergaf de schuld van mijn zonde. Wat toen David brak bij de profeet Samuel, zei hij, God heeft je het allemaal vergeven. Ja, dat is de diepe vreugde van een heilig leven. Toen werd het weer goed in zijn leven. Wat is het toch heerlijk als God ons dat leven en die gevoeligheid kan geven. Ik denk dat ik daar genoeg over gezegd heb en ik hoop dat u dat proeft. God kan het, u moet niet denken, nou dan ga ik aan werken. Schij alsjeblieft uit, want dat wordt niks. God en God alleen, dat is mijn levensspreuk al jarenlang. Daarom hoop ik dat aan het eind van deze samenkomst dat lied ook gaan zingen. Ik heb het zien staan, maar er staat nog een ander lied naast. Of, en dan denk ik, joh, laten we het houden op God en God alleen. Dat is zo'n mooi lied. Ik ken het in de Engelse tekst, dan is het meestal wat beter nog dan in het Nederlands. En ik kan u zeggen, al enkele jaren ga ik elke avond, voordat ik naar bed ga, mijn vrouw gaat eerst en dan loop ik nog beneden in de kamer en dan zing ik het hele lied. God en God alleen. Het is God die het doet, lieve mensen. Die om zijn welbehagen, zowel het willen als het werken, in u werkt. Wat wil u nou nog meer? God en God alleen. En dat maakt ook het leven zo ontspannen. God die het doet. Ja, je speelt er wel een rol in, maar het is God die het doet. En als jij je aan God geeft, is het God die dat deed. En als jij je Bijbel gaat lezen, is het God die je verlangen gaf. Het is God en God alleen. Nou, dat is de diepe vreugde van een heilig leven. En God kan u dat geven. Als u ziet de Bijbel, wat de Bijbel zegt, opdat wij zijn heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht. God zegt al tegen Abraham, die wist nog niks van het evangelie. God zegt tegen Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Zegt hij ook tegen u? Ja, ja, dat kan ik niet. Ja, dat weet ik wel, maar ik kan het wel. Ik zeg dat van tijd tot tijd. Ik ben gauw moe. En zeg ik, Heere, ik kan niet meer. En God zegt nooit wat tegen mij. Maar dan maakt hij me wel duidelijk. Ja, jij kan niet meer, maar ik wel. Ja, het is een zegen, hoor, het evangelie. Het is een gift van God. God heeft me dat één keer gezegd. Ik vraag niks van jou, ik bied je wat aan. En het is een geweldig aanbod, dat evangelie. En de diepe vreugde van een heilig leven. Daar heb ik David voor gepakt. Maar nou ga ik ook een andere kant noemen. Die staat er niet op. Maar die noem ik er wel bij. En dat is niet alleen een diepe vreugde van een heilig leven. Maar ook het diepe lijden van een heilig leven. Dat gaan we graag uit de weg. Ik denk aan een tekst van de Heer Jezus die hij noemt. Die zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. En die tekst kennen we en daar houden we van. Ja, als jij moe bent, kom tot mij alle die vermoeid en ik zal je rust geven. Maar die tekst stopt daar niet. Die tekst gaat verder met de woorden. Dus eerst, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je. Wie achter mij komt, neem het dagelijks zijn juk op. Je bent het ene juk kwijt om het andere en dat is lijden. Want als het juk van Jezus op je komt, ga je lijden aan zoveel ellende in deze wereld, aan zoveel ongeloof bij mensen, aan zo'n strijd om voor je eigen kinderen en je eigen kleinkinderen. Het werd al gezegd hier door Mil. Hoe moeilijk is het niet, oh, dat door de man die met de kinderen wegging. Hoe moeilijk is het niet om voor je kleinkinderen, om de Heer Jezus te volgen. Zij hebben het veel moeilijker in hun jeugd dan ik het had in mijn tijd. Wij hadden al die rotzooi niet die we nu hebben. Denk alleen maar aan de massamedia en de sociale media. Ze worden erdoor vergiftigd. Ze gaan er letterlijk mee naar bed. En niet alleen de kinderen, ook de ouderen. Oh, wat een verzoeking hebben wij in onze tijd. Wij denken in Nederland is het makkelijk. Nee, u wordt onderuitgehaald door de duivel, door al dit soort instrumenten. Als ze mij bellen en zeggen, mag ik uw mail? Dan zeg ik, die heb ik niet. En dan zeggen ze heel vaak, dan bent u een gezegend mens. Dat ben ik. Kijk, als je met pensioen gaat, en dat heb ik al verteld, dan hoef je helemaal geen mail te hebben. Tenzij je misschien huisarts bent, maar ik hoef toch niet voor iedereen bereikbaar te zijn. Ik moet er niet aan denken. En ook wat schrijven betreft, ik ben met pensioen, mag het. Dus ik heb al die dingen, bij de EO had ik het natuurlijk wel, daar had ik het al door. Dan kreeg je allemaal van die mailtjes en dan moest je op terugschrijven. En ik vond dat zo onpersoonlijk. Ik verzamelde er een stuk of 10 en dan ging ik het gebouw door en dan ging ik op de punt van het bureau zitten. En zei ik, joh, ik heb een mailtje voor je gehad. Dat vond ik gezellig. En dat raken we kwijt, als we niet oppassen. Ja, toch. Van de week zag ik toevallig op televisie een uitspraak van iemand, ik weet niet meer wat het was. Die had twee begrippen. Die zei, ik hou van het klimaat en ik hou van mensen. Kan je niks aan doen als Jezus in je woont, dan hou je van mensen. Zitten wel eens een paar lastigen tussen, maar goed, ik ben ook wel eens lastig. Maar mensen, houden van mensen. Ik heb tegen de chauffeur onderweg verhalen zitten vertellen. Maar ik ga het niet doen, want de tijd gaat natuurlijk veel te vlug. Maar mijn vrouw, de laatste opmerking is, gisteren moest ik naar even, ik zeg er niks over, naar een tandkliniek. Heel groot, heel modern. En dan zegt mijn vrouw als laatste altijd, denk erop, je gaat er niet zitten praten, hè? Ja, probeer dat maar eens. Dan zaten twee ontzettende lieve oude dames vlak voor me. Dan kan ik het niet laten. Dan zeg ik, wat leuk dat u het zo goed hebt met elkaar. Dan zeggen ze, ja, maar we zijn zussen. Ben u zussen van elkaar? Ik zeg, heb u nog meer zussen? Nee, hadden ze niet. Ik zeg, dan moet u eens aan mij vragen hoeveel zussen of ik heb. Hoeveel zussen hebt u, meneer? Ik zeg, 8. Ze zeggen, nee. Ik zeg, ja, er kwamen eerst 4 meisjes. Toen ik, toen mijn broer, en toen kwamen er nog 4 meisjes. Ik had zo leuk met haar. En toen werd ik uiteindelijk door die arts, die oogarts, geroepen uit die deur. Die kwam die deur uit en die zei, meneer Binnendijk. Ik zei, ik heb het dan net zo leuk met die dames en dan moet ik naar u toe. En dan heb je natuurlijk mensen die verkeerd reageren. En dan is het foutenboel. Dat vind ik altijd jammer. Maar dit was zo'n leuke jonge vrouw. Ik dacht, nou, ik gok het. En toen zei ze, gaat u dan wel gezellig door hoor, met die dames praten, want het is zo leuk. Maar goed, ik ben toch naar haar toe gegaan. Toen ze me bekeken had en zag dat alles goed was. Toen zei ze, en dan gaat u weer gezellig terug naar die dames. Dan gaat u weer met ze praten. Maar ik begreep dat verkeerd. Ik dacht dat ik mocht vasten op de volgende oproep. Maar na een half uur zat ik nog met die dames te praten. Dan ben ik naar het loket gegaan. Ik zeg, hoe lang duurt het nog voordat ik die oproep een keer krijg? Zij zei, meneer, u kunt gaan, want u bent klaar. Toen ben ik weer naar haar toe gegaan. Ik zeg, sorry, ik had je verkeerd begrepen. Maar we hadden het zo leuk. Zo. Mensen zijn zo mooi. Ik kan tientallen verhalen vertellen van dit soort ontmoetingen. En Jezus wordt genoemd een... Hoe staat het? Een liefhebber van mensen. Miel zegt het is. Een mensen. Een? Ja, maar even over. Jij bent Peter. Je krijgt straks een boek van me. Maar het heeft er niks mee te maken. Maar. Het is. Er wordt ook iets gezegd dat hij gek is op mensen. Maar ik kan het woord niet naar boven halen. Ik ga thuis zitten kijken in mijn concordantie wat het was. Maar Jezus was dol op mensen. Je kunt tientallen verhalen uit de Bijbel pakken waar je ziet wat een mensenliefde heeft hij. Het meisje van 12 wat dood is, het dochtertje van Jairus. Hij gaat mee, maar komt een vrouw en die raakt hem aan, dus er is een oponthoud. En dan komen ze daar uit het huis van Jairus en zeggen, ja, het meisje is gestorven. U hoeft niet te komen. En onmiddellijk... Gaat hij er naartoe? En komt hij binnen en er is een hoop kabaal, want dan heb je van die rouwliederen. En hij stuurt ze allemaal naar buiten en hij zegt, Talita, kom, sta eens op. En dat doet ze natuurlijk, want hij zegt dit. Voelt u zijn drang? Toen hij de scharen zag, dat is wel een bijbeltekst, werd hij met ontferming over hem bewogen. En als je de juk van Jezus op je neemt, word je met ontferming bewogen over een wereld waarvan het allergrootste deel nog nooit het evangelie heeft gehoord. Nog weer even een tekst die op ons nachtkastje staat vaak. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Ja, dat is mooi, maar dat is de tweede helft. De eerste helft is, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En ik ben met u alle dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Voelt u welke last of u op u krijgt? Gewoon voor je gezin, voor mensen om je heen. Voel je wat een verlangen of u krijgt om het goed te hebben met mensen, met je buren enzovoort. Voel je hoe Jezus in staat is, omdat hij in je woont, u te maken tot een heilige. Iemand die ze graag zien, staat ook in de Bijbel. Uw vriendelijkheid, verheugt u in de Heer, verblijft u in de Heer. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Hoe vriendelijk bent u tegen de buschauffeur? Of zegt u, nou, ik ben 10 minuten te laat. Voelt u wat u doen kan in het gewoon leven? Hoe bent u voor de partner met wie u getrouwd bent? Bent u nog net zo verliefd als in het begin? Zegt u nog elke dag een keertje, wat hou ik veel van je? Wel twee, kijk. Daarom ziet je vrouw er zo goed uit. Ja, toch? Ja. En hem. Had ik gisteren nog één keer terug naar die tantekliniek. Ik zat zo dus te praten en op een gegeven moment riep er iemand aan de andere kant van zijn grote ruimte. Die zei, gelukkig is er altijd nog één die ons lief heeft. Zo in een ongelovige omgeving. Daar ben ik even later naartoe gegaan. We hebben een heerlijk gesprek gehad met elkaar. Voelt u? Mijn vrouw zegt altijd, waar blijf je toch? Ja, ik kan u heel veel verhalen hierover vertellen. Maar stoppen, want ik ga nu naar de diepe vreugde, maar ook het diepe verdriet van een heilig leven. Want u hebt het juk van Jezus op u genomen. En dat maakt het u niet makkelijk. En dan komt er verdriet in uw leven. En daar wil ik even nog, wij hebben David genomen, een andere man even. Als ik over de tijd ga, dan moet je even je vinger opsteken hoor, want ik ga straks. Ben ik al over tijd? Oh. Miel, het is dat ik veel van je houd, anders zou ik het je kwalijk nemen. Een andere man uit het Oude Testament, Job. Ik ook een boek over mogen schrijven. Job. Job is een man bij wie alles mee zit, schatrijk is, prachtig gezin heeft, getrouwd is, gezond is, enzovoort. En dan komt er in het lid, dat zo staat het er van Job. Job woonde in Us, in een land ten zuiden van de Schelfzee. En niemand, staat er in de Bijbel, als eerste over hem, niemand op aarde is als hij. Zo vroom en oprecht en wijkende van het kwaad. Dat is mooi. Dat is een getuigenis wat de Bijbel van je geeft. Maar dan laat een vers verder de Bijbel zien wat er nou in de hemel gaat gebeuren. Dat heeft Job nooit geweten, maar dan staat er dit en dat ga ik met u lezen. Job hoofdstuk 1. Ja, en ik lees het met u. Vanaf vers 6, op zekere dag, even van Job, hè, over zijn, hij brengt een offer voor zijn kinderen, het vers daarvoor, ik zie het zo ineens staan. En dan gaat hij een offer voor ze brengen, een brandoffer, want Job dacht, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en in hun hart God vaarwel gezegd. Kent u die zorg? Ik wel hoor. Dat je kinderen of je kleinkinderen God vaarwel zeggen. Dat is ook het diepe lijden van iemand die een heilig leven wil leven. En dan komt er een plaatje uit de hemel. Op zekere dag nu kwamen de zonen van God om zich voor God te stellen. Dat boek dat heet Niemand is als Hij. Ik weet niet of het op een boekentafel ligt hier, maar dat kunt u in de boekhandel kopen. Daar leg ik al die dingen uit, maar dat kan nou niet. Die zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Heere zei tot de Satan, van waar kom je? En de Satan antwoordde de Heere van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. En dan lijkt het alsof God opveert. En dan zei, toen zei de Heere tot de Satan, heb je ook acht geslagen op een knecht Job? Je bent op aarde geweest, dan heb je acht geslagen op een knecht Job. Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Dat had God niet moeten zeggen, want dan gaat het natuurlijk mis. En de Satan antwoordde de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt u zelf hem niet en zijn huis en alles wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen hebt u gezegend. Zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Maar moet u eens kijken, strek daarentegen uw hand eens uit en tast alles aan wat hij heeft, of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En dan zegt God, afblijven, hè? Job is van mij, blijf je vanaf. Nee, zeg God niet. God zegt, ga je gang. Dat is het lijden van een heilig leven, lieve mensen. En dan zegt, dan zegt de Heere God, ga je gang. Zie al wat hij bezit, zij in uw macht. Alleen tegen hemzelf zul je je hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan heen van de Heere aangezicht. Dan volgen er 4 Jobstijdingen. Zijn kamelen zijn gedood, meegenomen, gestolen. De mannen die erover waakten zijn gedood. De schapen, de runderen. En Job kan het allemaal aanhoren. Totdat de laatste Jobstijding komt. En die komt zeggen, uw kinderen waren aan het feest vieren in het huis van uw oudste zoon. Toen kwam er een orkaan. Die tilde het huis op en dat stortte op ze neer. En ze zijn allemaal overleden. En als u nou, sommige mensen zeggen dat, oh, een boekje op, dat is een novelle, dat is een verhaal. Moeten we eens de Holocaust gaan volgen? Ik noem er maar even 2. Ik noem even, hoe heette die? Ik ben zijn naam kwijt, hij woonde in Amersfoort. Hij had 5 zonen en 5 schoondochters. En toen de oorlog uitbrak, waren ze allemaal omgekomen. En toen de oorlog voorbij was en zijn vrouw hoorde wat er met de kinderen en de schoonkinderen gebeurd was, toen kreeg ze een hartinfarct en toen was ze ook dood. Toen was hij alleen over. Net als Job. En dit is honderden, duizenden keren gebeurd. Bij de Holocaust. Eentje uit de Jordaan, Levi, 14 kinderen, de laatste 2 waren een tweeling. De Duitsers komen, nemen zijn vrouwen, zijn kinderen mee en hij heeft ze nooit teruggezien. Allemaal vergast en verbrand in de vernietigingskampen. En wij denken, ik heb van de week zitten kijken naar de dodenherdenking. En dan denken wij, en dat wordt ook iedere keer in die uitzending werd dat vermeld, hè, dit zal ons niet meer gebeuren. 2 dagen later worden er 154 mensen gearresteerd vanwege hun antisemitische leuzen die ze uitbrullen in Amsterdam. Dat is, en u, als ik het kort zeg, het hart van alle problemen is het probleem van het hart. Ons hart deugt niet. En de enige die daar wat aan veranderen kan, is God. En daar heeft God een plan voor. Kom dan nog op terug in die andere toespraak. Voelt u, dat is de wereld waarin wij leven. Nou Job, dan gebeurt dat. En dan zijn zijn kinderen dood. Zijn vrouw komt bij hem, die zegt, hoe lang volhard jij dan nog in die vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. En dan heeft hij niks meer over. Nou, we hoeven het boek maar te gaan lezen. Dan komen zijn vrienden om hem te troosten, maar die praten hem veel meer de ellende in. En uiteindelijk verschijnt God. En ik noem even die tekst, maar die bewaar ik. God zegt, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? God heeft een raadsbesluit. Kom erop terug, niet nu. Maar ziet u wat er met Job gebeurt? De diepe vreugde. En het diepe lijden. Ik ken heel wat predikers die in hun gezinsleven heel wat lijden moeten meemaken. God spaart ons niet, omdat God weet, als hij een man heeft naar zijn hart, als hij een man heeft zo vroom en oprecht, dan heeft God maar 1 verlangen, met die wil ik verder komen. En God weet, dat kan alleen maar door een dal van diepe duisternis. En zegt u dan nog ja tegen God? Ja, die diepe vreugde, maar zegt u dan nog ja? Oh, ik hoop het zo. We gaan, nu is de tijd wel om, denk ik. Hè? Nog 5 minuten. Hoe moet je dat nou volmaken als je niet meer weet wat je zegt? Maar ik wil dat zo graag benadrukken. Er is zoveel egoïsme onder ons christenen. Het gaat ons om onszelf. Wij willen naar de hemel en wij willen het goed hebben. We wonen in een welvaartsland, dat willen we zo houden. Kijkt u maar. Ik weet niet wie van u er op vakantie geweest is, maar dan tap ik even op uw tenen. Ik heb nog nooit zoveel vliegtuigen over ons huis horen vliegen als in deze vakantie. Allemaal lekker naar het buitenland. Terwijl er zoveel ellende ook is. Maar wij denken, ja, dat welvaartsland, dat zullen wij vasthouden. En er is ook onder christenen zoveel egoïsme. Noem ik het wel of noem ik het niet? Nee, laat ik het niet noemen, want dan ga ik een tweespalt brengen onder u. Maar er zijn heel veel dingen in de verkondiging waar ik grote moeite mee heb. Alleen al de verkondiging van God houdt van jou en je bent een dierbaar kind van God. Of ze het zijn, daar hebben we het niet over, maar je bent een dierbaar kind van God. Mijn leermeester zei, het is de duivel gelukt om mensen in te enten met een milde vorm van godsdienst, waardoor ze immuun worden voor de ware godsdienst. We willen allemaal horen dat God van ons houdt en voor ons zorgt. En dan kijk maar naar Job. Hoe God zorgt voor Job. Een man op je die zo gek is. God heeft een doel. God heeft een plan met uw leven. Wie is het toch die dat verduistert, zegt God. En als u weet, dan ga ik ook vanmiddag maar, hoe belangrijk of u bent in Gods plan. En als u ook weet hoe de ellende vaak doorgaat, omdat wij als christenen niet leven zoals God het bedoelt. Want, laatste tekst, tijd of geen tijd, Miel. Laatste tekst, Jezus zegt letterlijk in de Bijbel, ik bid niet voor deze aarde. Zegt Jezus, letterlijk hoor, in het hoge priesterlijk gebed, ik bid niet voor deze aarde. En dan gaat hij verder met de woorden, ik bid voor hen. En dan wijst hij op zijn discipelen. Want de enige redding voor deze aarde zijn de christenen. Gaan we het over hebben vanmiddag. U bent degene die verantwoordelijk is voor het feit dat Jezus nog niet gekomen is. Mede verantwoordelijk. Jezus had allang kunnen komen als de christenen, als de bruid zich gereed gemaakt had. Maar daar gebeurt zo weinig van. Nou, vanmiddag, ik heb het idee dat in de pauze de helft recht gaat. Maar vanmiddag probeer ik ook aardige dingen te zeggen. Mag ik met u danken? Vader in de hemel, als ik denk, Heer, aan de tijd van Noach, waarin er staat, het berouwde de Heer dat hij de mensen gemaakt had. Het smartte hem in zijn hart. U dacht, dat had ik nooit moeten doen, want ik haal het niet met ze. Nou, u haalt het wel, want u laat nooit, u zult nooit verlaten het werk wat uw hand begon. Uw raadsbesluit. En het komt goed en we zien er naar uit. En we willen ons geven als het, die jongen met dat broodje reageert. Doe er maar mee wat u wil. Want we weten dat u een goede God bent. Die uw zoon voor ons gaf. En als wij ons leven 100% geven aan een goede God. Komt er iets goed uit. Ik weet het met mijn hele leven. Ik dank u vader. Dank u voor deze dag. Dank u voor al deze prachtige mensen. Ik dank u dat u in ons midden mensen zult vinden met wie u heel ver zult komen. Dank u wel. Amen.